Thema van de preek, serie gelaten, serie geestelijke strijd, bevrijd uit duistere banden. Gemeente van de Heer Jezus Christus, ik zal maar gelijk met de deur in huis vallen. De afgelopen maanden heb ik allerlei verhalen, getuigenissen langs zien komen van mensen die worstelen met verslavingen. Aangrijpende levensverhalen, bijzonder van mannen die gevangen zaten in duistere banden. Zo is daar het verhaal van Henk van 19 juni, 22 jaar lang drugsverslaafd. Hij was in militaire dienst in aanraking gekomen met de drugs en andere verslavende middelen. Het bier was daar heel goedkoop, zei hij. Ik leerde ook jongens kennen die wiet af en toe of een pilletje gebruikten. Blowen vond ik heerlijk. Daar werd ik rustig van, zo kwam ik in een eigen wereld. Begint later een verhuisbedrijf, maakt er gewoonte van om te stelen en loopt daar financieel helemaal in vast. Hij laat zich bij de hoop opnemen, hij wordt clean, maar valt herhaaldelijk weer terug. En dan zegt hij dit als hem de vraag wordt gesteld waarom hij zoveel tijd nodig heeft om van zijn verslaving los te komen. Hij zegt: afkicken kunnen we allemaal in een veilige situatie, maar zodra je het hek weer verlaat, is het fouten alweer voorhanden. Hij vertelt in zijn getuigenis ook over de bevrijdende kracht van het kruis. 23 juni, het verhaal van Ronald. Ronald leidt een dubbel leven. Tot diep in de nacht brengt hij vele uurtjes door in het casino. Daar wint en verliest hij grote bedragen. Hij heeft een eigen bedrijf, haalt geld uit zijn bedrijf voor zijn gokverslaving en zijn vrouw weet er lange tijd niets van. Ronald is opgegroeid met een gokverslaafde vader en werd als kind regelmatig achter de gokmachine gezet. Het begint allemaal onschuldig, maar uiteindelijk raakt hij verslaafd. En dan zegt hij: het monster is groter dan ik zelf ben. En na een lange weg van herstel is zijn huwelijk gered, is hij in de vrijheid gekomen. 11 juli, vorige maand, is het verhaal van Dylan. 20 jaar heeft hij zich bezig gehouden met drugs en housemuziek, totdat hij fysiek helemaal op was. In de puberteit kwam hij in aanraking met drugs. Hij ging steeds minder naar de kerk, had een christelijke opvoeding gehad. Hij raakte in de ban van de housemuziek, begon pillen te slikken en is uiteindelijk DJ geworden in een grote discotheek in Rotterdam. Zijn vader had een eigen bedrijf, een glazen wasserij. Hij vertelt: ik kwam er al snel achter dat de meeste werknemers van mijn vader 's morgens al aan het bier zaten en overdag zaten te blowen. En ook hij loopt vast. Hij vindt een lieve vrouw, maar valt ook steeds nog weer terug. En dan is daar een ontmoeting op het schoolplein dat een omkeer in zijn leven bewerkt. Hij komt in aanraking met een gemeente en die hem dan helpt vrij te komen. Hij doet deel aan een alfacursus en nu geeft Dylan voorlichting op scholen. En dan als laatste, was al in Hour of Power geweest, maar onlangs in augustus kwam het nog een keer langs van Ronald, van Johan Toet, die uit de Schilderswijk komt, die helemaal in de criminaliteit terechtkomt. Als ik maar geld en spullen had, dan had ik macht. Een paar keer in de gevangenis gezeten en dan gaat hij zich toeleggen op de verkoop van ecstasy. Ik zat in een wereld van drugs, seks, feesten en dure spullen. The sky was the limit. Een hotelkamer van 5000 per nacht, 20 vrouwen, geen probleem. Zo leefde ik. Niet één keer, maar dagelijks. Waar ik naar was op zoek? Tja, liefde, herkenning. Ik had een vrouw en kinderen, maar al dat geld, al die dingen maken me niet gelukkig. En dan vertelt hij dat als hij cocaïne wil nemen en er zo doorheen zit dat hij in zijn vertwijfeling tot God roept: als u bestaat, kunt u mij dan helpen? En dat eenvoudige gebed was een keerpunt. Hij heeft erover verteld en het kwam onlangs nog een keer langs. Zomaar, ik had er wel meer kunnen noemen, 4 verhalen. Sommige mensen zelfs met een christelijke achtergrond. En steeds weer zie je daarin hetzelfde patroon. Er wordt een deur opengezet. Drugs, seks, muziek, alcohol. En men gaat ermee door. Men komt in een vicieuze cirkel terecht met allerlei problemen. Financieel gebied, relatie, vriendschappen, huwelijk. En men leeft met een masker. Aan de buitenkant zie je het niet, maar van binnen is er een dubbel leven. Een leven dat met leugen en bedrog te been wordt gehouden. En weet u, sommige mensen die worstelen met een verslaving zijn in de kerk grootgebracht. En ze weten dat het niet goed is en ze bidden tot de Heere God. Ze vragen om vergeving en elke keer als ze weer terugvallen, komen ze weer naar de Heere God toe. Maar dat doet ook wat met het geloof. Op een gegeven moment hoor je jezelf praten. Tenminste, verschillende hebben dat verteld. Je gaat steeds meer aan jezelf twijfelen. God ziet me alweer komen. Wat een slappeling ben ik toch. Waarom doe ik dit? Het is met die handboeien. Je bent gebonden, je bent niet vrij, maar hoe kun je daarvan afkomen? En weet u wat Paulus nou vertelt? Hè? Als je zo worstelt met een bepaalde macht, met een bepaalde verslaving in je leven, er is al, dat zei ook iemand, er is een macht groter dan mijzelf. Het is altijd onderdeel van geestelijke strijd. Een verslaving of gebondenheid. Daar ben je zelf verantwoordelijk voor. Je maakt bepaalde keuzes. Maar de duivel is ook altijd erbij betrokken. Want daar wijst Paulus namelijk op in Efeze 4, in de eerste schriftlezing. En daar wil ik even bij stilstaan. Zomaar terloops, zegt de apostel Paulus, als u boos wordt, laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. Geef de duivel geen plaats. En als je dat hoofdstuk nog eens wat rustiger zou nalezen, dan zie je dat Paulus allerlei dingen in dat hoofdstuk opzomt, waarin je verstrikt zou kunnen raken. En om duidelijk te maken hoe dat werkt en hoe Paulus dat mechanisme zou willen verhelderen, dan neemt hij het voorbeeld van boosheid. Want dat is iets wat we allemaal wel herkennen, daarin in Efeze, maar wij ook wel, denk ik. En zo gaat het in de relatie met mensen. Iemand zegt iets, je reageert erop. Een beetje fel misschien, er staat een woordenwisseling. Je wordt boos, geraakt door iets. Je zegt nog iets harder terug, een bepaald verwijt. En voordat je het weet, heb je een conflict. En soms komt je karakter erin mee. En Paulus die weet dat, hij zegt, maak het dan voor de avond weer goed. Laat er niet te veel tijd over gaan, want hoe langer je wacht, hoe moeilijker het wordt. Hoe moeilijker het wordt om je te verzoenen. Want ja, zo gaat het. Dat weten we. Nee, die ander moet de eerste stap zetten en je begint jezelf te rechtvaardigen. En je haakt vast in je pijn die de ander je heeft aangedaan. En de kloof wordt dieper en dieper. En op een gegeven moment ga je elkaar niet meer groeten en ga je elkaar mijden. Verzoening steeds lastiger. En Paulus zegt, dat moet je dus niet doen. Maak het voor de avond weer goed. Want anders geef je, zegt hij, de duivel een plaats. In het Grieks is dat topos. Jongelui, dat woord kennen jullie wel, van topografie. Een van de meest vervelende dingen van aardrijkskunde, dat je al die steden erin moet stampen. Topografie, topos, de beschrijving van een plaats. Topos is een plek waar je je voet neer kan zetten. En Paulus zegt, zo werkt het dus. Als je vasthoudt aan een bepaalde zonde en je gaat erin door, dan geef je de duivel een plaats, een plek waar hij zijn denkbeeldige voet kan zetten. Hij kan zijn voet tussen de deur houden, want je hebt hem een beetje open laten staan. De duivel heeft een aanknopingspunt nodig. Hij zoekt een toegangspoort. En dat kan van alles zijn. Hij gebruikt het beeld van de boosheid. Maar er komen in de Efezebrief allerlei zaken bij de apostel langs. Die hoorden we ook in de getuigenissen. Onreinheid, je zegt achter je pc. En in die internetplaatjes, het is maar één muisklik en je wordt erdoor geprikkeld en je gaat erin verder. Leugen en bedrog. Masker wat je in stand houdt om dat te rechtvaardigen. De drugs, het geld waaraan je verslaafd kunt zijn. Dat je steeds maar weer die gok al binnenloopt en maar weer een keer eraan toegeeft. Occulte zaken, dat kan ook. En elke keer weer ben jij het die stap zet. Je bent verantwoordelijk voor je daden, maar de tegenstander die kijkt ook toe. Die probeert je te stoken en je verder bij Jezus vandaan te brengen. En weet u hoe dat werkt? Nee joh, stemmetje, geef niet deze ene keer. En als je eraan toegeeft, wat ben je toch een sukkel. Zie je wel. God ziet je weer aankomen. Nu komt het nooit meer met je goed. De duivel trapt mensen de grond in. En op een gegeven moment ga je het zelf ook nog geloven. Kan niet, deugt niet. Het wordt nooit wat met mij. Geef de duivel geen toppos, zegt de apostel Paulus. En zo kan het gaan van kwaad tot erger. In de middeleeuwen, dat is al een oud voorbeeld, hebben ze iets bedacht om dat onderwijs van apostel Paulus nog meer inzichtelijk te maken. En dat wil ik vanmorgen wel even met u delen. Het is het beeld van een stad. Stel je voor, een oude middeleeuwse stad. Ons hart, ons hoofd, kun je vergelijken met een oude stad met stadsmuren. Omringd. En de vijand probeert de stad binnen te dringen. Je kunt je er wel iets bij voorstellen. Hoe doet hij dat? Hij probeert allereerst de stad te omsingelen. Hij probeert een bres te slaan in de muur. Hij schiet zijn vurige pijlen af op de stad. Nou, dat zijn verleidingen en verzoekingen. Maar de duivel probeert je te laten struikelen. Invloed van reclame, films, muziek, die appelleert aan bepaalde gevoelens. Waar je uitgedaagd wordt, verleid om eraan toe te geven. Terwijl het ook wel niet verenigbaar is, een leven met de Heer Jezus. Beïnvloeding, dat is de eerste stap. De tweede stap, dan wordt het hem wel makkelijk gemaakt. Wat nu als iemand de stadspoort wat openzet? Dan kan de tegenstander binnenkomen. Kan in de stad komen. Kan een stukje terrein van de stad in bezit nemen. En zo gaat het. Dat is eigenlijk wat Paulus bedoelt. Dat je door vast te houden aan een bepaalde zonde, de duivel de toppos geeft om een beeld, de deur openzet. En dan kan die binnenkomen. Zijn schadelijke invloed uitoefenen. In een deel van de stad. En dan is de derde stap. Dan is de vijand de stad binnengedrongen en heeft hij de hele stad veroverd. Ook het stadsplein, om zo te zeggen. Dan ben je echt helemaal gebonden. Dan spreek je van bezetenheid. Beïnvloeding, gebondenheid, bezetenheid. We kennen in de Bijbel maar één voorbeeld van bezetenheid. En dat is die man uit Gadara die op het kerkhof leeft en zichzelf pijnigt. Marcus 5. Enige voorbeeld in de Bijbel echt van bezetenheid. En gelukkig kun je als christen niet bezeten zijn. Waarom niet? Omdat in het hart van de stad op het stadsplein de Heilige Geest woont. Kan de duivel niet meer ongedaan maken. Als je de Jezus toebehoort, dan komt zijn Heilige Geest je hart binnen. Het hart van de stadsplein, zo te zeggen, woont de Heilige Geest. Maar je kunt als christen wel gebonden zijn. En dat is wat Paulus hier bedoelt. Dat het van beïnvloeding, dat je komt tot gebondenheid. Dat je aan de verleidingen toegeeft. Een stukje van je leven, van je hart, is dan niet meer vrij. Gebondenheid van je wil, je zit vast aan gokken, aan porno, aan drugs, of misschien wel aan roken. Maar ik zeg daarbij dat er in de kring van de christelijke gemeente verschillend over wordt gedacht. Dat nu gebondenheid is of niet, maar goed. In ieder geval lukt het je niet om van zo'n gebondenheid af te komen. En elke gebondenheid is uiteindelijk destructief. Straks zullen we het getuigenis horen van iemand die daar alles van weet. En dat is zo aangrijpend. Als je gebonden bent, dan gaat het van kwaad tot erger. En wat is het eindpunt? Het eindpunt, dat is de ondergang. Dat je kapot gaat. Je lichaam, je relaties. Dat je geen hoop meer hebt, geen toekomst. Daar is de tegenstander mee bezig. Gebonden. Je hebt iemand nodig die je bevrijdt. Want anders ga je ten onder. Maar weet u, we zijn vanmorgen niet bij elkaar gekomen om dat alleen te horen, maar wel om het evangelie te horen. God heeft ons niet voor die gebondenheid en ook niet voor die ondergang over. Niemand van ons, of je verslaafd bent of niet, allemaal. God heeft zijn genade. Zijn genade ons allemaal op het oog. En dat is die prachtige boodschap van die Galatenbrief, die brief over de vrijheid. Vers 4, toen de volheid van de tijd kwam, zegt Paulus, zond God zijn zoon uit. Geboren uit een vrouw, geboren uit de wet, om hen die onder de wet waren vrij te kopen. En dan zou ik vanmorgen onder dat woordje vrijkopen een hele dikke streep willen zetten. Je zou kunnen zeggen dat het evangelie van de Heer Jezus in één woordje is samen te vatten. En Paulus zegt in de Galatenbrief, dat is nou vrijkopen. In de volheid van de tijd, toen er geen hoop was, brak God in en de zond zijn zoon. En wat was zijn missie? Om mensen vrij te kopen. En dat Griekse woordje is samengesteld, ex agoratso. En ek betekent uit. Hij is gekomen om iemand ergens uit los te kopen. Die beweging zit erin. Jezus is gekomen om je ergens uit weg te halen. En hij betaalde daarvoor de prijs. Waaruit weg? Uit de zonde. Een roepstem van het evangelie om de zonde te laten. Hij is gekomen ons te bevrijden uit de macht van de zonde. En daarom zegt Paulus ook, hè, als je tot geloof komt, dan word je overgeplaatst. Dan word je ergens uit losgemaakt. En je wordt gezet in het koninkrijk van Gods liefde. En Paulus heeft het hier in een Galatenbrief allereerst over de wet. Daar hebben we het over gehad. De wet die Israël ten onder houdt. De wet die steeds zegt, dat is niet goed. En het volk gaat eraan ten onder, want ze kan er niet los van komen. De wet zelf kon ze niet helpen. Maar niet alleen de wet was het probleem. Paulus voegde nog iets aan toe in de Galatenbrief. Er waren ook dwaalleraars die met hun onderwijs invloed hadden, die de mensen wegtrokken bij de Heer Jezus vandaan. En dat zit in dat woordje. Eerste beginselen. We hebben dat in Galaten 4 gelezen. Ik geloof in vers 3. We waren als slaven onderworpen aan de grondbeginselen, zegt Paulus, van de wereld. En dat gaat niet zozeer over het ABC of zo, maar dat is een hele negatieve uitdrukking bij Paulus. Het gaat over machten. Het gaat over de duivel en zijn trawanten die het volk gebonden houdt. Zodat het niet in de vrijheid is, zodat het niet toekomt aan hoe God het heeft bedoeld. En Paulus is daar zo verwonderd over dat al die eeuwen, toen het volk steeds dieper wegzonk, ondanks dat het uitverkoren volk van God was, dat Jezus kwam om zijn eigen volk weer eruit los te maken. Onder die knoet van de wet, onder die banden van die dwaalleraars. En Jezus is gekomen om dat verleden van het volk, die zonde en schuld, aan het kruis te dragen. En zo brak hij de macht. Zonder dood en duivel, dat vrijkopen. Gemeente, daarin moet je de roepstem van het evangelie horen. Jezus is gekomen om mensen ergens uit los te maken. U, jij en ik. Kom tot mij. Allen die vermoeid zijn, klonk het sindsdien. Allen die verslaafd zijn, belast. Kom naar mij toe, ik zal je rust geven. Geef je verslaving in mijn hand. Ik zal je vrijkopen. Dat is de missie van onze heiland ten voeten uit. En hij is gisteren en heden dezelfde. Daar is hij vandaag ook nog mee bezig, door aan ons te trekken. Elke keer weer als je in de kerk komt, als je de Bijbel opent, dan wordt er aan je getrokken. Is er dan misschien wel dat stemmetje in je? Luister naar mij. En weet je wat ik zo mooi vind? Ook zomaar een vers bij Paulus, dat bij God geen aanzien des persoons is. 3 vers 28 zegt Paulus het zo. Daarbij is het niet van belang of men Jood of Griek is, slaaf of vrije, of men man of vrouw. Allen bent u één in Christus Jezus. Paulus bedoelt dat de eenheid met Christus door het geloof voor iedereen beschikbaar is. Of je Jood bent of heiden, welke klasse je bent, of je nou veel geld hebt of weinig geld, of je man bent of vrouw, voor iedereen is die genade van God daarvoor is de Heer Jezus gekomen. En die spreekt en die trekt aan ons met zijn koorden van liefde. Om zondaren zalig te maken. Zo zeiden ze dat vroeger. Om mensen vrij te kopen uit de machten die hen gebonden houden. Om ze te maken van slaven tot zonen en dochters van God. En weet u, elke keer weer als je het hoort, als het gaat over de Heer Jezus, over zijn genade en over de trekkracht van zijn liefde, komt er ook een vraag in mee. Wat doe je ermee? Geef je er gehoor aan? Wat heeft het evangelie in jouw leven te zeggen? Wie is Jezus voor jou? En weet u, als je worstelt met verslaving, met gebondenheid, wat moet je dan doen? Dan moet je in beweging komen. De eerste stap naar bevrijding is dat je open kaart speelt met God, met iemand die je vertrouwt. De erkenning, dat is de eerste stap van het probleem. Oplossing daarvan, open kaart spelen. Wat in het donker is, moet aan het licht komen. Als je het openbrengt naar God toe, dan kan de Heilige Geest het gaan aanraken. En dat is zo belangrijk. Is dat makkelijk? Nee, dat is niet makkelijk. Als je een bepaalde verborgen zonde hebt in je leven, dan worstel je mee, dan wil je niet dat iemand dat weet. Ga je niet zomaar naar de gebedsteam toe, na de dienst. De mensen zien me al staan. Maar weet u, je moet die stap wel zetten. Het appel van vanmorgen is, laat de Heer Jezus niet buiten je hart. Geef de Heer Jezus toegang tot heel je leven. Vandaag. Ga ook naar iemand toe die je vertrouwt. Een predikant, een ouderling. Iemand bij wie je levensverhaal veilig is. Want het kan ook anders. Het kan ook anders dat je te laat bent. Dat het aan het licht komt, dat je vastloopt, dat mensen ontdekken dat je bankrekening diep in het rood straalt. Dat iemand op je computer per ongeluk een van je kinderen misschien wel die plaatjes ziet waar je altijd naar kijkt. Of dat spul dat je gebruikt, dat een van je vrienden dat ontdekt. Het kan zomaar aan het licht komen, dan moet je wel. Maar ook dan, misschien is dat juist wel genadig als je wordt vastgezet. Vanmorgen zeggen wij tegen elkaar, ook daarin zit de trekkracht van Jezus' liefde. Heeft u jou en mij niet voor de ondergang over? Echt niet. Daarvoor is hij gekomen, om ons vrij te maken. En de tweede stap die je moet zetten, als er sprake is van een verslaving, zoek hulpverlening. Het zijn mensen die wijs en verstandig zijn om je verder te helpen. Want weet u, het is soms zo schrijnend wat een verslaving allemaal wel niet doet met jezelf. Met je huwelijk, als je getrouwd bent met je kinderen. Er is vaak zoveel kapot gegaan aan vertrouwen. Er is een weg van herstel nodig. En God, als hij daarin de regie geeft, kan wonderlijke dingen doen. Dat zullen we zo ook horen. Hij werkt via mensen die je vrij maken. Nou gemeente, het zou zomaar kunnen dat we hier vanmorgen zitten en dat je denkt, maar dit gaat niet over mij. Ik heb geen last van banden en van verslavingen. Gelukkig heb ik daar niet mee te maken. En ik zou dan tegen u zeggen, vanmorgen wees er dankbaar voor. Dat u daarvoor bespaard bent gebleven. Dat is een zegen. Maar ik hoop één ding wel. Dat hoe je hier ook zit vanmorgen, dat je de genade van de Heer Jezus in je leven wel hebt ervaren. De momenten waren in je leven dat hij je te sterk is geworden. Dat je aan hem gewonnen gaf, dat je voelde dat hij aan je trekte. En dat je wel moest komen tot hem. Misschien heeft hij je vrijgemaakt van tradities. Zodat het geloof in één keer doorbrak. Als je zomaar zat in de kerk of een lied raakte in je hart. En je dacht, ja, ook voor mij. Dat is de trekkracht van de Heer Jezus. Het koorden van liefde. Want hij is voor ons allemaal gekomen. En hij wil niet buiten blijven staan. Hij klopt op de deur. Laat mij binnen. Maak mij deelgenoot van je leven. Maar dat hebt u misschien al jarenlang gedaan. Wat een zegen is dat. Maar niet iedereen is nog zo ver. Maar ik hoop wel dat u of jij die genade van God heeft ervaren. Dat God je Abba is geworden. Jezus wil niet dat we verloren gaan. En weet u, wat me zo staat in de schrift, hè, dat er, als er één zondaar is die zich bekeert, dat er vreugde is in de hemel. Ik vind het altijd zo bemoedigd als je er deelgenoot van mag worden, als iemand je levenspad kruist, die open kaart speelt. Dan denk ik, oh, wat moet men in de hemel hier blij mee zijn. Dat de engelen staan te juichen als er vanmorgen misschien iemand is zegt, Ik loop niet langer rond met mijn geheim. Ik ga ermee naar de Jezus toe. Dan juichen de engelen. Met eerbied gezegd, yes. Weer een die stap zet naar de Jezus. Iemand die zegt vanmorgen, ik ben er klaar mee. Ik verlang zo naar vrijheid. Neem dan die stap en zoek hulp. Ik ga eindigen. Weet u, ik had het net over die vraag. Hebt u in uw eigen leven iets van de genade van de Jezus ervaren? Weet u waarom dat zo belangrijk is? Als je genade hebt ontvangen, dan maak je dat mild. Dan maak je dat mild naar anderen toe. Wie ben ik om jou te veroordelen? Want ook ik moet het van genade hebben. We schieten er niets mee op. Ook straks niet als we het getuigenis horen, dat nou moet je nou eens kijken. Maar laten we ons erover verheugen. Over wat God doet en doen kan. Maar alsjeblieft mensen niet veroordelen. Die worstelen met gebrokenheid in hun leven. Daar eindigt Paulus mee in dat mooie hoofdstuk Efeze 4. Ik leg er nog even de vinger bij. In Efeze 4 aan het slot. Broeders en zusters, zegt hij. Wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig. Wat is het mooi als dat getuigenis in de stad Gouden uitgaat. Hier in de Sint-Jansgemeente, zo'n grote gemeente, zoveel mensen. Maar ze hebben één ding geleerd. Ze zijn vriendelijk en barmhartig. Zoals God in Christus u vergeven heeft. Dat is toch het geheim, dacht ik, van gemeente zijn. Als je van genade leeft, dan gun je dat die ander. Dan ben je ook blij als die ander de Heer Jezus zoekt. En zo komt het appel, broeders en zusters, laten wij barmhartig zijn en vergevingsgezind. Ja, zonde blijft zonde. Wat fout is, is fout. Dat mogen we op geen enkele manier goed praten. We mogen scherp zijn naar de zonde. Maar alstublieft mild naar de zondaar. Omdat wij ook allemaal van genade moeten leven. En wie zou ik geweest zijn? Ik had hier niet op de kansel kunnen staan. Als de Heere God niet over mijn leven zich had ontfermd. Misschien geldt dat voor u of jou ook wel. Als de Heer Jezus uw levenspad niet was gekruist, wat was er dan van u of jou terechtgekomen? Het evangelie is, hij is gekomen, onze heiland, om mensen vrij te kopen. Hij trekt aan ons ook vanmorgen met koorden van zijn liefde. Geef je gewonnen, voor het eerst of gewoon opnieuw. En hij maakt je van een slaaf tot een geliefde zoon en een geliefde dochter van de Vader. Laten we daarover zingen, samen. Amen.